De Stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Wat jaagt jou de stuipen op het lijf? Misschien krijg je het Spaans benauwd bij het zien van kruiperige spinnen of muizen, of breekt het angstzweetje uit op grote hoogtes. Wanneer je angst zo intens is dat je er alles aan doet om er niet mee te hoeven dealen, zou je wel eens last kunnen hebben van een fobie. Wat de zin en onzin is van onze angsten, maar vooral wat we eraan kunnen doen, bespreken we in deze fobieaflevering met Bram Vervliet. Bram Vervliet is hoofddocent psychologie aan de Universiteit Leuven. Zijn specialiteit ligt in de biologische psychologie, met de focus op angst. Zijn boek, Waarom we bang zijn, verscheen in mei 2022 en werd breed opgepikt in de Belgische media. Bram, welkom in de studio.
Dankjewel.
En in Amsterdam natuurlijk. Ja, jij hebt veel met angst, want je hebt er natuurlijk een heel boek over geschreven. Je hebt je promotieonderzoek daarnaar gedaan. Maar heb jij zelf last van angsten? Heb jij wel eens een fobie gehad? Of heb jij misschien zelf een fobie?
Een fobie heb ik niet echt. Hè. Een fobie, dan spreken we echt over heel hevige angsten die je moeilijk zelf de baas kan. Maar zoals veel mensen heb ik wel een beetje vrees voor hoogtes bijvoorbeeld. Ik moet toch altijd een klein beetje wennen als ik op een hoge toren sta. Of ik heb eigenlijk pas vorig jaar voor de eerste keer in mijn leven in zo'n rutschbaan gegaan, in Toverland, in zo'n pretpark in Nederland.
Wat is een rutschbaan?
Het is misschien een heel Vlaams woord voor een rollercoaster.
Oh ja, een achtbaan.
Een achtbaan, ja, inderdaad. Ja, in Vlaanderen een rutschbaan. En mijn dochter is nu 10 jaar en die wou absoluut daarin, dus ik heb me dan over mijn angst heen gezet en ermee ingedoken. En ik heb
moedig.
Het heel fijn gevonden trouwens.
Ja, toch wel.
Jawel, ja.
En we gebruiken het woord fobie toch wel in ons dagelijks leven. Misschien is het goed om wel even goed af te kaderen wat wij psychologen eigenlijk precies verstaan onder een fobie. Mm-hmm. Wanneer spreken we daar nou precies van?
Ja, een fobie is een heel specifieke vorm van angst, die we eigenlijk vrees noemen. En vrees is de schrikreactie die opduikt bij een heel specifieke situatie of een object. Typische voorbeelden zijn een hondenvrees bijvoorbeeld, iemand die bang is voor honden, iemand die bang is om te vliegen, iemand die bang is van spinnen en slangen. Het zijn altijd heel specifieke angsten, die noemen we vrees.
Ja.
En met fobie spreken we dan over heel intense vrees voor zo'n situatie. Dus zo intens dat je er ook echt onder lijdt, dat je, als de situatie zich voordoet, dat je echt ongecontroleerd hevige vreesreacties ondervindt. En dat je ofwel meteen wegvlucht of versteend blijft staan of zo. Dus dat je er weinig controle over hebt en dat het je ook hindert in je dagelijkse leven.
Ja, en op welke manier zou zo'n fobie dan kunnen hinderen in je dagelijks leven? Bijvoorbeeld een hondenfobie?
Ja, dat kan heel vergaande effecten hebben eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan iemand die als hobby heeft om te gaan voetballen op zondag, wedstrijdjes spelen. Als er mensen zijn, toeschouwers zijn, die hun hond meebrengen op het zondagse uitje naar het voetbalplein, dan kan het ertoe leiden dat de persoon die fobisch is voor honden gaat wegblijven van die leuke voetbalwedstrijden en dus op die manier iets niet kan doen wat hij eigenlijk heel graag zou willen doen.
Ja, dus het weerhoudt je eigenlijk van de dingen die je zou willen doen.
Ja,
omdat
inderdaad.
Je ze moet vermijden, omdat je die angst niet wil voelen.
Ja, je belangrijke doel op zo'n moment is weggaan van de situatie die gevaarlijk voor jou lijkt. Mm-hmm. En die komt in de weg te staan van andere doelen die je ook wel hebt. Misschien nog een ander voorbeeld is vliegangst. Ja, als je niet in vliegtuigen durft te stappen, uit angst om neer te storten. Dat kan soms heel hevig zijn, die angst. En mensen vermijden dan om te gaan vliegen. Maar als er misschien belangrijke dingen zijn waarvoor je moet vliegen, bijvoorbeeld een familielid in een ander continent die gaat trouwen of zo.
En, ja, precies. Belangrijke dingen die bij het leven horen en die je eigenlijk niet zou willen missen.
Inderdaad, ja. Dan kom je in conflict tussen je fobie en andere belangrijke doelen in je leven. En dat is meestal het moment waarop mensen gemotiveerd zijn om behandeling te zoeken voor hun fobie. Het moment waarop ze in conflict komen daarmee.
Want in principe kan je het onderwerp of het object van jouw fobie natuurlijk best wel vermijden. Vaak lukt dat best lang.
Ja.
Totdat er iets is waarvan je denkt, hey, dit wil ik eigenlijk niet missen hierdoor. Of hey, dat is eigenlijk wel jammer dat ik dit nu niet kan doen.
Absoluut, hè. Ja. Dat soort van fobieën, die kunnen inderdaad heel lang voortduren. Mm-hmm. Net omdat je ze zo gemakkelijk kan vermijden. De meeste toch. Maar vaak zien we dan dat na verloop van tijd dat dan toch in conflict komt en dat dan toch nodig is van het te behandelen.
Ja. Ja. En gewoon ergens af en toe bang voor zijn, dat hoeft helemaal niet per se te betekenen dat je fobisch bent of een fobie hebt, hè, zoals we dat noemen.
Inderdaad.
En dat je hulp nodig hebt, dat is gewoon ook oké, zolang het je niet belemmert in je dagelijks leven.
Mm-hmm.
Welke fobieën komen nou het meeste voor?
Ja, interessant. Fobieën zijn sowieso binnen de angststoornissen zijn de fobieën vaak voorkomende, de meest voorkomende. En dan binnen die categorie zie je dan heel veel tandartsfobie.
Mm-hmm. En waar zijn mensen dan precies bang voor bij een tandartsfobie?
Ja, voor die pijn. Hè. En het is niet zomaar pijn, maar het is ook in je mond. Hè. Je moet die mond openstellen. Je moet je eigenlijk openstellen naar de pijn. En dat is,
het is heel kwetsbaar om daar te liggen.
Een hele kwetsbare positie.
Om die overgave, zeg maar,
ja,
te
inderdaad.
Moeten doen.
En dat kan dan ook gepaard gaan met mensen die ook naaldenfobie hebben of bloedfobie. Hè. Dat komt ook allemaal in de mix. Soms bij een tandartsbezoek, als het wat heviger gaat.
Ja. Is dat ook een veel voorkomende fobie, een bloedfobie?
Bloedfobie komt ook regelmatig voor. En die is wel heel speciaal eigenlijk. Bij bloedfobie zien we vaak dat mensen zich draaierig beginnen voelen.
Ja, ik heb dat trouwens. Ah, ja. In heel milde vorm. Ja,
okay.
Ja. Ik word altijd meteen licht in mijn hoofd.
Ja, en dat je het misschien een beetje zwart voor je ogen kan zien. Hè, en dat je moet gaan zitten.
Ook van nepbloed. Dus een plastic afgehakte vinger met nepbloed. Een keer hield een vriendin dat omhoog. Ik werd onmiddellijk licht in mijn hoofd.
Ja. Wel, dat geeft heel mooi aan hoe dat fobieën irrationeel kunnen zijn, want je weet natuurlijk dat het nep is.
Ja, natuurlijk, ja.
En toch komen die reacties vanzelf opzetten. Dus dat is eigenlijk een heel apart soort van reactie, want de meeste vreesreacties en fobische reacties zijn net dat je hart sneller begint te slaan, dat je net heel veel energie hebt in je lichaam om te vechten of te vluchten. Terwijl bij een bloedfobie zakt die energie heel snel naar beneden.
Ja, dat voel je ook echt. Ja.
Dat voel je echt het bloed uit je hoofd wegtrekken. En een van de mogelijke verklaringen daarvoor is dat het misschien beter is om niet in contact te komen met bloed. Hè? Als iemand anders ziek is of bloedingen heeft en zo verder, dat die reactie misschien ervoor zorgt dat je niet naderbij komt bij die persoon. Dus dat je moet gaan zitten en dat die bloeddrukken val.
Mm-hmm.
Dat die op die manier evolutionair vroeger misschien een voordeel...
Dat wordt afgeremd of
zo. Ja, dat wordt afgeremd inderdaad, ja.
Ja. Ik heb ook daar wel eens een keer een andere verklaring over gehoord, dat je hersenen dan een soort denken dat dat jouw bloed is en dat het dan beter is om je eigen bloed te behouden door de bloeddruk naar beneden af te stellen. Dat vond ik ook wel een interessante
Die
verklaring.
Ken ik nog niet, maar die lijkt ook wel steek te houden. Ja.
Ja, dus eigenlijk staat je evolutionaire systeem wat te scherp afgesteld, laat ik het zo zeggen.
Dat zien we eigenlijk bij de fobieën in het algemeen. Fobische reacties of vreesreacties bij hoogtes. Bij spinnen en slangen zijn natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Hè. Dat zijn mogelijke gevaren die ons kunnen bedreigen, die ons tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren lang bedreigd hebben en die vandaag nog altijd leiden tot heel veel slachtoffers wereldwijd. Ik heb het eens opgezocht, in India alleen al sterven elk jaar tot 100.000 mensen aan slangenbeet.
Dus het is eigenlijk heel functioneel om bang te zijn voor slangen. Alleen hier in Nederland hebben we er natuurlijk niet zoveel aan.
Voilà, dat is het. Hè. Dus, maar we hebben blijkbaar wel een genetische aanleg waardoor we bang kunnen zijn van spinnen en slangen bijvoorbeeld.
Ik vind het wel bijzonder dat dan genetisch wordt overgedragen.
Ja, wel in de geschiedenis natuurlijk. Hè. Onze voorouders die toevallige mutaties hadden in hun genen die een net dat tikkeltje banger maakten voor spinnen en slangen, hadden net een tikkeltje meer kans om te overleven en zich voor te planten.
Ja.
En op die manier geraakt dat in de latere generaties meer ingebakken.
Ja, precies. Dat is ook de reden waarom er weinig mensen bang zijn voor bloemen en een hamburger. Maar andere moderne gevaren, daar zijn we dan niet zo snel bang voor. Terwijl ik ben bijna een keer geëlektrocuteerd door stopcontact. Maar ja, er zijn niet veel mensen die een fobie hebben voor een stopcontact. Terwijl dat op zich wel handig was geweest. Maar daarvoor zijn we nog te vroeg in de evolutie, zou je dan zeggen.
Ja, wel, dat is wel heel interessant inderdaad. Er zijn weinig mensen die fobisch zijn voor wapens of stopcontacten of zo. We kunnen daar wel bang van zijn, maar echt een fobische reactie, een ongecontroleerde, hevige vreesreactie, zien we eigenlijk nooit optreden bij dat soort van objecten. Terwijl we die wel zien bij spinnen en slangen die hier in Nederland gewoon veilig zijn.
Ja.
Dus dat geeft al aan dat er iets in de evolutie is die toch onze waarneming van spinnen en slangen zo heeft aangepast dat we ze gaan zien als mogelijke bedreigingen. Maar dat betekent nog niet dat iedereen bang is van spinnen en slangen. Ja, dus we hebben wel een genetische aanleg ervoor, maar toch is niet iedereen daar bang voor. Dus het huidige onderzoek geeft eigenlijk aan dat we naast de genetische aanleg toch ook nog levenservaringen nodig hebben. Dus je wordt pas echt bang of fobisch bang voor spinnen en slangen als je daar ook iets vervelends mee meemaakt.
Is dat altijd een voorwaarde?
Dat wordt gezien als een voorwaarde, maar de vervelende ervaring wordt wel heel breed getrokken. Dus het hoeft niet je eigen persoonlijke ervaring te zijn.
Ja,
dus
het zien van iemand anders.
Het zien van iemand anders die panisch wordt, zeker je ouders bijvoorbeeld. Ja. Als je jong kind je ouders ziet panikeren bij het zien van een muis of een spin, dat is een hele impactvolle ervaring voor een kind.
Ja.
En dat geeft heel duidelijk aan dat er een grote dreiging is. En dat is een diepgaande leerervaring die... Ja. Die genetische aanleg voor vrees voor spinnen en slangen kan doen loskomen.
Ja, want je ouders, als je kind bent, ze gelden toch als een model voor informatie over de wereld.
Absoluut, en als kind hang je ook af van je ouders voor je bescherming. Hè? Dus je ouders beschermen je, dus als zij in paniek schieten, valt je bescherming weg en is er echt een grote dreiging. Dat is één mogelijke verklaring, een andere... Of een mogelijk pad, hè, je ouders zien of andere volwassen mensen zien, of andere kinderen zien ook, hè, dus leren door te observeren. Een vriend van mij die is ook bang geworden van spinnen, doordat hij als kind in zijn kelder is ingegaan en die zag op de muur van de kelder een hele grote schaduw van een spin. Dus er hing een spin voor de lamp
ja?
En het eerste wat hij zag was zo'n hele grote spin op de muur en het duurde even voor hij door had dat het eigenlijk een schaduw was. En die hevige schrikreactie, die is gekoppeld geraakt aan spinnen en heeft dan die genetische aanleg doen ontbloeien.
Ja, precies. Ja. En zo kunnen ook wat meer gekkere gebeurtenissen of objecten, denk ik, worden gekoppeld aan angst. Ik hoorde ergens een verhaal dat een meisje bang was geworden voor zonnebloemen en haar eerste negatieve ervaring was daarmee dat ze in een zonnebloemenveld liep en dat haar... leeftijdsgenootjes haar sloegen met zonnebloemen. En daarna is ze daar dus fobisch voor geworden. Daar is toch een soort link gelegd.
Absoluut. Nee, dat is duidelijk een situatie van machteloosheid, oncontroleerbaarheid, onvoorspelbaarheid. Hè. Geslagen worden door leeftijdsgenoten. Ook de persoonlijke impact dat dat geeft. Dat ook iets zegt over hoe dat ze naar jou kijken. Dus dat is een typische traumatische ervaring die geassocieerd kan geraken met zonnebloemen. En het is die associatie eigenlijk die dan de kern uitmaakt van wat de fobie is.
Ja.
Als je een fobie wilt begrijpen, moet je de associatie begrijpen. Als je wilt weten waarom iemand buitensporig bang is om te vliegen of om dicht bij honden te komen, moet je proberen erachter te komen. Wat betekent dat voor die persoon? Wat is geassocieerd met het idee van dicht bij honden te komen?
Ja, want de een is misschien bang om door een hond gebeten te worden. Een ander is misschien bang... omdat een hond op je springt en in je gezicht likt. En dat vind je vies. Dan ben je bang dat je bacteriën binnenkrijgt. Dus er zijn misschien wel 10 betekenissen die je daaraan kunt geven aan hondenangst. Dus het betekent voor iedereen iets anders.
Absoluut. Hè? En dat zien we ook heel sterk terugkomen. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hè? In fobieën heb je de hevige schrikreactie. Je hebt ook een walgingreactie.
Mm-hmm.
En de walging heeft meer te maken met wat je zegt van gelikt worden bijvoorbeeld. Het idee van bacteriën over te krijgen. Dat heeft veel te maken met angst voor ziekte. Bij spinnen zie je dat ook. Sommige mensen zijn irrationeel bang om gebeten te worden door spinnen. Hoewel dat hier niet kan eigenlijk.
Dus eigenlijk bang om dood te gaan als je misschien verder redeneert.
Ja. En andere mensen zijn ook bang om gewoon een spin aan te raken. Om daar ook ziektebacteriën van te krijgen door gewoon het aan te raken. En dus bijvoorbeeld de mensen die walging hebben, die gaan voornamelijk ook bang zijn. Zelfs als het een doodspinnetje is.
Dat klinkt niet logisch natuurlijk. Nee.
Terwijl mensen die bang zijn voor een bewegende spin die onder hun kleren gaat kruipen of zo, die gaan minder problemen hebben met een dood spinnetje.
Ja, ja. Ja, we hebben het er net al eventjes over gehad dat bij bepaalde fobieën er een soort genetische basis al zit in de mensen. Maar dat we ook angstig kunnen worden van iemand zien die ergens angstig voor is. Dus je vader of moeder, ik ga even niet een van de twee noemen, die op een kruk gaat staan omdat hij of zij een muis ziet. Daar word je er als kind misschien extra bang voor, die modeling. Maar je kan ook bang worden voor de bepaalde informatie die je krijgt ergens over. Ik bedoel, over die spinnen gesproken. Ik weet wel dat ik vroeg als kind, ik was niet bang voor spinnen, maar je zou bijna bang worden gemaakt, omdat ook in films spinnen de hele tijd zo als gevaarlijk worden afgebeeld en dat ze altijd in enge films naar voren kwamen.
Ja, absoluut. Hè. Ik herinner mij die scène uit Lord of the Rings. Is er zo'n scène dat door grotten moeten met monsterlijk grote spinnen die achter hen aan zitten. Ja, dat kunnen ervaringen zijn, ook al weet je dat het natuurlijk film is en pure fictie. Kunnen dat wel beelden zijn die zich op je netvlies branden en die dan die associatie toch tot leven wekken. Daarnaast kan het ook gewoon zo zijn als je op internet scrollt en op zoek gaat naar spinnenbeten in Australië of hoe gevaarlijk spinnen kunnen zijn. Of als je er toevallig iets over leest of zo.
Ja, als je in die fuik terechtkomt.
Inderdaad. Ja. En het is ook niet onwaar natuurlijk, hè, maar opnieuw hier in Nederland en België stellen die gevaren zich niet. Maar door die informatie te lezen, door die beelden te zien, kan je daar toch bang van worden.
Ja. En dat, ja, inderdaad, want dat is ook nog een verschil. Want hier zou het als een fobie, als je echt heel fobisch bent, dan heeft het wel heel veel invloed op je leven. Dan is dat ook in Australië misschien net iets te. Maar in principe angst voor spinnen is in Suriname misschien veel functioneler of in een ander tropische oord dan hier.
Ja, het vreemde is dat we eigenlijk de meeste fobieën of de hoogste prevalentie zien we in rijke westerse landen. En dus minder in landen waar spinnen en slangen echt gevaarlijk kunnen zijn. En dat is nog een beetje een mysterie eigenlijk.
Ja, zo'n paradox,
Waar dat vandaan komt. Wel, een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat je in landen waar spinnen en slangen vaak voorkomen, dat je gewoon gedwongen wordt om ermee om te gaan. Ook al ben je daar initieel, heb je daar vrees voor of heb je daar schrik voor, dat je als kind misschien ook leert van daarmee om te gaan. De juiste manieren ook, dat je leert hoe een slang reageert, hoe een spin reageert, dat je controle krijgt erover.
Ja. Je leert gewoon eigenlijk de slang en de spin beter kennen.
Absoluut, ja. En je leert dus die angst overwinnen, omdat het gewoon nodig is.
Ja.
Terwijl hier in België en Nederland is er zo'n grote afstand tot spinnen en slangen, dat de fantasie misschien kan blijven werken. En we worden ook niet uitgedaagd om daarmee om te gaan.
Nee.
Dus we hebben gewoon minder corrigerende leerervaringen, waarin we kunnen leren ofwel ze zijn toch niet zo gevaarlijk hier, ofwel van ik heb er controle over.
Ja. En dan kan het zich juist gaan uitbreiden, omdat je eigenlijk niet leert dat wat je vreest, dat vaak helemaal niet uitkomt. Dat vaak helemaal niet gebeurt.
Ja, als je begint met een beetje angst, een beetje vrees voor een spin bijvoorbeeld, of je vindt dat een beetje walgelijk, en je loopt altijd snel weg als je nog maar iets van een spin ziet, een spinnenpoot of als dan kan je nooit leren van daarmee om te gaan. Je kan ook nooit leren van hoe loopt zo'n spin nu eigenlijk, hoe snel gaat dat. Je kan ook niet ervaren dat hij meestal wegloopt van jou. Spinnen zijn banger dan wij.
Dus je ontneemt jezelf een leerervaring.
Je ontneemt je leerervaringen, ja. En dat is eigenlijk het belangrijke ook in een therapie van fobieën, is dat je dat doorbreekt, dat je die vermijding doorbreekt. En in stapjes natuurlijk, toch de situaties binnengaat om te kunnen leren dat de situaties anders zijn dan gedacht en minder gevaarlijk dan je fantaseerde.
Ja, want laten we het nog even hebben over die vermijding. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat als je die angst voelt opkomen, dat je dan gaat vermijden, dat je weggaat uit de situatie. Of dat je misschien bepaalde trucjes hebt bedacht voor jezelf om er in je hoofd mee om te kunnen gaan.
Absoluut, ja.
Zou je misschien kunnen uitleggen, want dat is misschien ook soms wel moeilijk te vatten, waarom dat dan juist averechts werkt vaak op lange termijn?
Ja, misschien kan ik beginnen met te zeggen dat vermijding op zich heel goed is. meestal. Hè. Dus als je echt in gevaar bent, als je in het verkeer bent bijvoorbeeld, er gebeurt iets gevaarlijks, je merkt dat op je aandacht gaat omhoog, adrenaline gaat door je aderen, je hebt een schrikreactie. Je maakt dat je wegkomt om je vel te redden.
Ja.
Dan is een hele snelle vermijdingsreactie levensreddend.
Nou, van de week ben ik niet overreden door een vrachtwagen, omdat ik het stuurnet op het laatste moment kon omdraaien.
Wauw, ja, voilà. Dat is dus inderdaad een hele goede vermijdingsreactie. Ja.
Ik ben blij dat ik die nog had ergens. Ja.
En zo zien we dat de evolutie ook vandaag de dag nog heel belangrijk is voor ons. Die aangeboren vermijdingsreacties, plotse schrikreacties, zijn ook nog heel goed aangepast aan onze huidige wereld om levend uit dat soort van situaties te komen.
Mm-hmm.
Dus vermijding is belangrijk. Angst is een vervelend gevoel. Hè? Iedereen die echt al hevige angst heeft meegemaakt, weet dat het echt zeer, zeer onprettig is. Dat is ook niet toevallig. Evolutie heeft dat onprettig gemaakt voor ons, zodat je echt gemotiveerd bent om weg te gaan.
Ja, ja,
dat je niet zoiets hebt van, ja, wacht, ik even mijn boodschappenlijstje afwerken en dan ga ik me wel
even
met dat
wikken
gevaar.
Even wikken en wegen.
Ja, nee, dat,
heb ik er nu zin in om op te reageren of niet?
Voilà, ja. Nee. Dus die angst...
Het is geen keus.
Je hebt eigenlijk bijna geen keus. Het voelt gewoon heel dwingend aan op dat moment. Maar dus het kan op dat moment, kan het goed zijn. Maar natuurlijk, als jouw angstig gevoel eigenlijk niet in lijn loopt met de werkelijke dreiging, hè, zoals in spinnen en slangen in België, of zoals met vliegangst bijvoorbeeld, dan ga je ook vermijden. Maar het probleem is dat je dan eigenlijk nooit nog in de situaties komt waar je dan bang voor was en er lang genoeg in blijft om te kunnen ervaren dat er eigenlijk niks ergs gebeurt. En bewust worden van het feit dat er eigenlijk niks ergs gebeurt, is de motor van de therapie bijvoorbeeld ook om je angsten dan te kunnen overwinnen.
Ja. Dus je hebt een bepaalde verwachting en dat die verwachting wordt gecorrigeerd, dat is zo belangrijk. En daarom is het zo belangrijk om oog in oog te staan met je angst of met datgene waar je bang voor bent.
Ja, en soms kan het ook de eigen schrikreactie zijn. He, zoals ik net zei, dat is zeer onprettig en zelfs bedreigend soms. He, want je lichaam slaat plots een beetje op hol. Je hebt daar geen controle over. Ja. Je hart gaat als een wilde tekeer.
We zijn het ook niet meer echt gewend natuurlijk om zo bang te zijn.
Nee, we zijn het niet gewend. Je begint te zweten. Soms heb je ook een beetje een rare waarneming van je omgeving. Een beetje ijl in je hoofd en zo. Je hyperventileert een beetje. Dus ineens gebeurt er van alles wat je niet gewend bent. En dat kan zelf bedreigend worden.
Ja, dus dan word je eigenlijk bang voor je eigen angst.
Voor je eigen angst, ja.
En je denkt misschien dat er iets gevaarlijks aan is. Maar
ja,
dat
inderdaad.
Dat is het natuurlijk niet.
Nee, maar dat is ook vaak ook een onderdeel van de therapie. Dan mensen laten wennen aan de angst.
Mm-hmm.
En laten ervaren dat als die vreesreactie heel snel opkomt, als je wegloopt van de situatie die de vrees uitlokt, gaat de vrees natuurlijk dalen.
Ja.
Maar ook als je daar blijft, gaat die vrees wel dalen.
Mm-hmm.
Een vreesreactie komt pijlsnel op, maar die kan ook niet heel lang aanblijven.
Ja, dat hou je gewoon. Je lichaam houdt het gewoon echt niet vol, want
inderdaad,
het kost zoveel energie.
Het is heel vermoeiend. En dus dat is ook een heel belangrijke leerervaring, dat als je niet wegloopt van de angst, dat die vanzelf ook wel gaat dalen.
Ja. Maar ik heb ook wel gelezen dat als voorwaarde voor het lukken van de therapie, dus dat je uiteindelijk minder bang wordt, hoeft het niet altijd zo te zijn dat als je er bijvoorbeeld mee gaat oefenen, dat je angst ook minder wordt per se. Want als je maar gewoon volhoudt om in die situatie te blijven en dat je op een gegeven moment ziet dat wat je, waar je eigenlijk bang voor was, dat dat niet gebeurt. Dat is een soort van, je had een voorspelling gemaakt en die komt niet uit. Dat eigenlijk het meest belangrijke is wat je moet ervaren.
Ja, dat is inderdaad zo. Het is eigenlijk een verandering van het nadenken over hoe die blootstellingstherapie werkt. Sinds de jaren 80 was het idee dat je vooral moet wennen aan de angst, dat je die angst moet laten opkomen in de situatie waar je bang voor bent en daar lang genoeg in aanwezig moet zijn tot de angst daalt.
Mm-hmm.
En dat je dan weet van, de therapie is goed gelukt, hè, en volgende keer gaan we dan weer een stapje verder. De laatste jaren is er inderdaad bijgekomen dat het vooral gaat over wat verwacht je eigenlijk dat er gaat gebeuren in die situatie. Dus wat is die associatie, mm-hmm, die bedreigende associatie? En dat het belangrijk is dat je in de situatie blijft, zolang tot die verwachting tegengesproken wordt.
Ja.
En dus als jouw verwachting is dat een spin op jou gaat lopen bijvoorbeeld, en dat je dat vreselijk gaat vinden, dan kan je in de situatie dicht bij een spin blijven. Je angst kan dalen, maar zolang het die nog niet naar jou is toegekomen, heb je nog niet echt een corrigerende leerervaring gehad.
Ja, precies. En maar dan is het dus ook belangrijk om misschien iets te doen met aanraking, zodat je voelt of dan ook echt leert van, hey, hij springt niet uit zichzelf op mij. En misschien met andere angsten. Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat iemand bang was voor gesminkte mensen. En ze was dan bang dat als diegene dan dichterbij zou komen, dat zij dan de controle zou verliezen, een soort gek zou worden. En dat moet je dan oefenen, dat iemand, een gesminkte persoon zo dichtbij komt, dat ze eigenlijk leert, oh, ik word niet gek als dit gebeurt.
Absoluut. Ja, inderdaad. Zo controleverlies, angst voor controleverlies. En in een therapie is het ook nog heel goed om echt te proberen zo concreet mogelijk te maken hoe dichtbij zou zo'n geschminkt persoon moeten komen en hoe lang zou die bij jou moeten blijven voor je echte pedalen zou verliezen. En als de persoon dan zegt, ja, ik denk toch, als dat 2 minuten duurt vlak bij mij, dan ga ik echt door het lint gaan. Oké, dan kan je beginnen met 30 seconden, 1 minuut en 2 minuten en checken of waar je bang voor bent, dat volledige controleverlies, of dat wel gebeurt of niet. En dan zien we altijd dat het eigenlijk niet gebeurt.
Nee, en mijn ervaring is dan ook dat het handig kan zijn om dat controleverlies ook nog iets specifieker te maken. Van wat betekent dat voor jou als jij de controle verliest? Nou, iemand zei bijvoorbeeld dat ik helemaal met mijn armen ga zwaaien en dat ik niet meer weet wat ik doe. En voor iemand anders is dat weer, ik val flauw. Nou ja, dat kan ook in die hele uitzonderlijke gevallen gebeuren. Maar dan weet je in ieder geval wat je aan het toetsen bent.
Exact, het gaat over het toetsen van heel specifieke verwachtingen. En dus het concretiseren van die verwachting is een heel belangrijk onderdeel inderdaad. En dat is eigenlijk misschien ook een algemene oproep van als je ergens bang voor bent, heb je de neiging van er misschien van weg te lopen. Maar eigenlijk moet je dat proberen om te draaien. Ja. Naar een onderzoekende houding, naar waar ben ik eigenlijk exact bang voor? Want dat zegt ook iets over jezelf. Waar ben je precies bang voor?
Wat bedoel je daarmee? Wat zegt ook iets over jezelf?
Wij zijn bang van dingen die we belangrijk vinden. Als ik met mijn dochtertje van 10 jaar ondertussen op de fiets in het drukke verkeer in Antwerpen rondrijd, dan ben ik vaak bang dat er haar iets gaat overkomen. Waarom ben ik daar bang voor? Dat zegt iets over hoe belangrijk zij is voor mij. En dus onze angsten zeggen altijd iets over, of tonen ons waar we...
Waar je waarde ziet.
Ja, waar onze waarden zitten, wat we belangrijk vinden. Dat geldt voor alle emoties. Hè? Als je kwaad bent over iets, als je verdrietig bent over iets, als je bang bent voor iets, dat betekent dat er iets jou raakt. Dat er iets van waarde aan het gebeuren is of wordt weggenomen of zo. En dus je angsten zeggen iets over wat dat voor jou waardevol is. En zelfs een angst voor een spin bijvoorbeeld, als je dat heel specifiek gaat onderzoeken, waar ben ik nu echt helemaal bang voor? En dan kan dat, als dat die walging is bijvoorbeeld, als het is van ik ben bang om ziek te worden, dan is jouw gezondheid heel belangrijk voor jou.
Dan wil je die beschermen.
Dan wil je die beschermen inderdaad. En zo kan je voor de verschillende angsten, bij fobieën, maar eigenlijk in het algemeen, voor jezelf gaan eens kijken van hey, wat is daar aan de hand? Ja. Wat staat daar op het spel voor mij? En dat geeft op zich al een onderzoekende houding naar je eigen angsten, wat al een soort
toenadering is.
Toenadering is een paradigmaverandering, een perspectiefverandering die je al op weg zet naar het overwinnen van je angst.
Ja, mooi. Nou hebben sommige mensen zo'n last van hun fobie dat ze hulp nodig hebben. En een op zichzelf staande therapie voor een specifieke fobie wordt in Nederland helaas niet altijd vergoed. Maar zou je toch wat kunnen uitleggen over wat nou de gangbare behandelvormen zijn voor een specifieke fobie?
Mm-hmm. Wel, voor de fobieën eigenlijk is het heel eenvoudig. Hè? Die blootstellingstherapie is echt wel de go-to behandeling die we hebben. De succesrate gaat tot 90%.
Dat is enorm.
Dat is echt enorm. Dat is zelfs binnen de medische geneeskunde heel algemeen zijn dat succescijfers die heel weinig behaald worden. En vaak zelfs kunnen fobieën verholpen worden in 1 enkele sessie.
Van een sessie van 3 uur of zo.
Ja, inderdaad. Hè, waarbij dat mensen ook weer in stapjes hè, rustig gaan, maar toch gedecideerd de situatie toenaderen waar ze bang voor zijn. Mm-hmm. En waarbij mensen op voorhand echt zeggen, ik zou nooit een spin over mijn arm laten lopen. En luttele 2 uur later staan ze daar zelf vol verbazing te kijken naar hoe ze dat kunnen verdragen dat die spin over hun arm loopt.
Ik heb dat ook met eigen ogen gezien met studenten die aan het begin van zo'n les over exposure therapie, die ook 3 uur duurde, hartstikke bang waren en bijna het lokaal niet in durfden te komen. En aan het einde heel trots een spin over hun schouder lieten lopen en daar foto's van lieten maken door medestudenten.
Ja, en dat is heel belangrijk, hè? Die positieve ervaring, die succeservaring en daar foto's van nemen. Dat je daar achteraf ook nog van kan nagenieten. Terug naar kan gaan kijken van ik heb dat gedurfd.
Ja, dat geeft ook zelfvertrouwen.
Absoluut, geeft zelfvertrouwen, ja.
En wat daarbij ook belangrijk is, denk ik, is om goed op te letten wat iemand heeft aan trucjes en vermijdingsgedragingjes. Wat iemand eigenlijk al die tijd heeft gedaan om met die angst om te gaan of die angst te vermijden. En dat kan echt bestaan van ik heb altijd een flesje water mee, tot een oxessepammetje in mijn portemonnee, tot mezelf rustig toespreken. Dus het is ook goed om dan dat allemaal in kaart te brengen, want iemand moet dat dus allemaal juist niet gaan doen.
Dat is inderdaad de moeilijkheid. Hè? Er is de echte vermijding die je kan zien, het weglopen uit een situatie, is heel duidelijk. Maar vaak hebben mensen ook met hevige angsten, als ze in de situatie blijven, ja, onderhuids, moeilijk waarneembaar, ook inderdaad allerlei trucjes die ze gebruiken om in die situatie toch de confrontatie met datgene waar ze bang voor zijn, toch zo mild mogelijk te maken. En dan kan je bijvoorbeeld in je hoofd blijven herhalen, ik ben hier eigenlijk niet.
Precies, of zo. Ja. En dan ben je er ook eigenlijk niet. Ja, dan leer je het ook niet echt.
Dan leer je ook niet. Of wegkijken van de spin bijvoorbeeld in de kamer.
Dat deden studenten. Sommige studenten zag ik dan dat ze met hun halve gezicht achter hun sjaal gingen. Dan zei ik ook van, joh, doe maar, als je durft, probeer maar je sjaal van je gezicht te halen.
Ja, inderdaad. Dat, ja. Voilà. Ja. Of heel erg, heel veel aandacht hebben voor de behandelaar zelf.
Ah, ja.
En daar heel erg op gaan leunen.
Mm-hmm.
In het echte leven is die behandelaar er niet natuurlijk. Nee. Dan moet je het alleen doen. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar de behandelaar heel opmerkzaam voor moet zijn om die mee op te merken en dan te vragen aan de patiënt om dat toch zoveel mogelijk achterwege te laten.
Ja. En tegenwoordig wordt er ook wel behandeld met virtual reality.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling. Zeker voor die mensen, wat ik daar straks zei, hè, mensen die toch niet de stap kunnen zetten om die echte blootstelling aan te gaan of die er toch mee stoppen onderweg. Zo zijn er niet veel mensen. De succesratio is heel hoog, maar er zijn toch een aantal mensen die moeten toch proberen een behandeling aan te bieden. Dan kan virtual reality zeker een oplossing betekenen. En we zien eigenlijk dat die behandelingen met de virtual reality, dat die eigenlijk heel goed werkt. Hè? Dus als je die bril opzet en in een kamer rondloopt, virtueel gezien, als je een spin ziet, je moet er naartoe gaan en zo verder, dat meteen ook effecten heeft als je daarna in een echte kamer naar een spin moet toegaan. En dus als we het op die manier gemakkelijker maken voor mensen om de confrontatie met hun angst aan te gaan.
Waarom niet?
Waarom niet?
Ja. Nee. En voor wat voor fobieën is die therapie er al op dit moment?
Voor spinnen wordt het gebruikt. Ook voor vliegangst.
Oh ja, wordt dat is helemaal makkelijk natuurlijk. Ja, makkelijker dan in een echt vliegtuig stappen.
Inderdaad. Ja. Dus dan kan je toch al wennen aan wat er gebeurt op een vlucht. Hè, want er wordt in een vlucht, er gaan hier en daar wel eens lampjes aan. Er wordt wel eens iets gezegd.
Ja. Het vliegtuig beweegt wel eens heen en weer. Ik was er vroeger altijd bang voor.
Het vliegtuig beweegt als die wielen inklappen. Je voelt dat wel nogal. Die vleugels die schuiven uit of terug naar binnen en zo. Dus als je die dingen kan zien, ervaren, meemaken in de virtual reality, dan kan je daar al aan wennen. En mensen voelen zich ook wel wat bang. Hè? Dus opnieuw daar, ook al weet je dat je niet in de situatie bent waarvan dat jij denkt dat die gevaarlijk is, het waarnemen van de situatie lokt toch die vrees uit.
Ja. En dat is nog wel goed om te benadrukken dat als je dus aan de slag gaat met je angst, dat het dus ook goed is om angst te voelen tijdens het oefenen. Want dan weet je dat je goed bezig bent. Niet dat mensen denken, ik moet in die situatie zijn en ik mag geen angst voelen, want daar gaat het niet om. Ik zei altijd tegen mijn cliënten, als je bang bent geweest, dan heb je gewoon heel goed geoefend en je bent in die situatie gebleven.
Ja, dat is heel, heel belangrijk inderdaad. Het voelen van de angst betekent dat je op de goede weg bent. En het geeft ook weer een perspectiefverandering naar die angst. Je bekijkt het niet louter nog als iets negatief, maar eigenlijk als iets positiefs.
Ja.
Hey, ik ben bang geweest, ik heb kunnen bijleren.
Ja, een soort overwinning.
Ja.
Nou hebben we het in deze aflevering natuurlijk gehad over de echte fobieën. Maar ik denk dat we allemaal wel wat angst hebben voor dingen. Ook wel echt in mindere mate. Maar misschien zou je er wel vanaf willen. En voor de mensen die dit nu aan het beluisteren zijn, is het misschien wel interessant om een aantal stappen te bespreken die mensen kunnen nemen om hun angsten onder ogen te zien, om te proberen van hun angsten af te komen. En welke stappen zouden dat kunnen zijn?
Wel, dat is inderdaad interessant vanuit de therapie die we ontwikkeld hebben voor mensen die echt lijden aan een fobie, hè, waarbij je echt met een behandelaar het samen moet gaan doen. Uit de therapie zelf kunnen we toch stappen afleiden die we ook kunnen gebruiken in het dagelijkse leven als we merken dat we ergens wat bang voor zijn.
Ja.
En een goed voorbeeld is misschien vrees voor tandartsen.
Ah ja, ja. Daar moeten we toch allemaal heen.
We moeten daarheen. En als je daar niet naartoe gaat, kan dat hele slechte effect hebben op lange termijn.
Ja, dat is heel ongezond.
Het is heel ongezond om niet naar de tandarts te gaan op regelmatige basis. En we zien dat ongeveer een 5-10% van de mensen een fobie heeft om naar tandartsen te gaan. Dus echt,
dat was al fors.
Ja, dat is heel veel. Hè. Dus oncontroleerbare vrees daarvoor hebben. Maar er nog veel meer mensen zijn die wel wat angstig zijn om naar een tandarts te gaan, die dat toch onprettig vinden en daar zelfs wat bang voor zijn, dan loopt het op tot 30%.
Mm.
Dus 1 op de 3 mensen ervaart een zekere mate van angst bij het idee of om naar de tandarts te gaan of effectief tijdens de ervaring zelf. En dus voor die 30% van de mensen is een behandeling niet per se meteen aangewezen, maar als je het toch vervelend vindt, die angsten, dan kan je daar wel die stapjes gebruiken uit de therapie om zelf te proberen er al overheen te geraken en misschien ook te voorkomen dat het zich zou ontwikkelen tot een heuse fobie. En die stapjes hebben eigenlijk al een beetje benoemd hier. Hè. Eerste stap is jezelf afvragen, waar ben ik nu eigenlijk bang voor?
Ja, ja. Wat is dat dan vaak bij een tandartsfobie? Dat pijn? Oh ja, dat heb je al eerder
dat
gezegd.
Dat kan pijn zijn, dat kan ook zijn, je ligt met die mond open. Het zijn ook allemaal rare geluiden. Hè, met,
dat hoge geluid.
Ja, dat
vind ik afschuwelijk.
Tandplak verwijderen en zo verder voelt ook een beetje raar. Dus
het alsof mensen in je zenuwen aan het poegen zijn.
Je hebt de hele tijd bijna de schrik dat je pijn gaat hebben op zo'n moment. Dus je afvragen waar je eigenlijk echt bang voor bent, is al een hele goeie. Dus die onderzoekende houding naar je eigen vrees en angst. En dan ook, als je die angst voelt opkomen, dat je die ook toelaat. Dus dat, als je in een wachtkamer zit, hè, dat je meestal ga je een beetje verstrooien, iets lezen, een spelletje spelen of zo. Als je dat doet om je angsten een beetje te milderen, dan kan je er eens voor kiezen van eens stil te staan daarbij en te ervaren dat die sowieso ook wel weggaat.
Ja, dus stap 2 is dat je zonder afleiding probeert stil te staan bij je angst en die ook echt voluit probeert toe te laten.
Ja, inderdaad. Ja. En tenslotte ook van de meeste. Vaak als je naar het tandarts gaat, gebeurt er eigenlijk helemaal niet echt iets pijnlijk of zo. Dus als je gewoon op controle gaat, ga je op controle. En dus ook die verwachtingen die je kan gaan tegenspreken.
Mm-hmm.
Nu, bij tandarts is het natuurlijk moeilijk, want heel af en toe komen er dan wel eens pijnlijke ingrepen bij. Hè? Dus, dat is dan moet je een beetje een zekere mate van, als je weet dat je naar een pijnlijke ingreep toe gaat, is het normaal dat je gestresseerd bent en wat zenuwachtig bent en een beetje bang bent. Daar is het vervelend als dat echt dagen, weken, maanden op voorhand, dat je daarover piekert, je zorgen maakt, dus daar hevig angstig door wordt, dan moet je best behandeling gaan zoeken. Maar als we denken aan spinnen en slangen bijvoorbeeld, ook daar heel veel mensen zijn wel wat bang voor spinnen en slangen, zonder dat ze echt een fobie hebben ervoor. Dus daar weet je heel zeker dat het niet gevaarlijk is. Hè? En daar opnieuw, waarom ben ik hier eigenlijk bang voor? Wat is die associatie? Laat ik eens er dichtbij blijven en eens een keer ervaren wat angst eigenlijk is. Wat doet dat met mij?
En als je misschien niet in één keer die stap durft te zetten om echt fysiek bij een spin of een hond of een ander dier in de buurt te zijn, dan kan je misschien ook eerst eens even inventariseren welke situaties vind ik nou eigenlijk allemaal spannend. Hè, dat kunnen minder spannende situaties zijn of heel spannende situaties van het aanraken van dat dier. Maar ook bijvoorbeeld, het begint misschien bij het kijken van een plaatje. Ik sprak laatst iemand in het kantoor waar ik werk. En zij is bang voor reigers. En zij werd al helemaal naar toen ik er begon over naar vroeg. Ze zei op een gegeven moment, ik wil het er niet meer over hebben. Ik word daar helemaal naar van. Dus over reigers hebben zou al dan een spannende situatie kunnen zijn.
Eerste
maar niet stappen. Zo heel een eerste stap om dat dan ook een beetje op volgorde te leggen. Dus dat je 10 situaties bedenkt. Mm-hmm. En die een soort op volgorde gaat leggen van minder moeilijk. Of is eigenlijk wel te doen naar vreselijk. Heel erg eng. En dat dan een beetje te gaan doorlopen.
Ja, inderdaad. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel steekhoudt of logisch klinkt, hè, voor de meeste mensen. Dat is ook wat we vaak toepassen. Spontaan, als je bijvoorbeeld moet leren presentaties te geven voor een groep mensen. Mm-hmm. Ja, dan gaan we dat ook eerst oefenen in een klein groepje. En je gaat steeds naar grotere groepen. Hè. Er is nog nooit iemand begonnen met meteen TED-talks te geven voor 20.000 mensen. Zo'n dingen worden ook in stapjes opgebouwd. Dus het is ook niet zo'n vreemd idee. Maar het is goed om je daar nog eens bewust van te zijn. Mm-hmm. Omdat een angstgevoel kan zo dwingend aanvoelen dat je een beetje vergeet dat die stappen belangrijk zijn.
Ja, en dat dat ook zelfvertrouwen geeft.
Ja.
Dus dat oefenen, dat is belangrijk. En daarmee goed ervan bewust zijn dat je die angst ook toelaat. En dat je achteraf ook kijkt, goh, is er nou uitgekomen wat ik vreesde? Hoe kan hulp van buiten nog helpen? Bijvoorbeeld iemand in je omgeving. Hoe zou die dan kunnen helpen bij het nemen van die stappen en het onder ogen zien van je angst?
Wel, ik denk dat mensen in de omgeving vaak ook mee kunnen doorhebben dat je wel een beetje bang bent van iets. En dat je dat zelf misschien niet zo doorhebt altijd, maar omdat je misschien ziet in je omgeving dat andere mensen daar minder bang voor zijn of omdat zij opmerken dat jij wat meer bang bent. En dat dat misschien ook dat vervelend is omdat je samen bepaalde dingen niet kan gaan doen. Als jouw partner in een bandje speelt en die repeteert in een garage, maar je bent bang voor spinnen. Je vindt het toch, ja, je bent er dan wel, maar je vindt het toch wat onaangenaam en zo. Dat je dan samen misschien kan gaan kijken van oké, laten we eens proberen bij spieren dichterbij te komen. En dus iemand naast jou hebben, mm-hmm. die het een beetje kan modelleren ook, een beetje kan voordoen, dat helpt wel. En meestal helpt het eigenlijk als je andere mensen ziet die ook bang zijn voor spinnen, als je ziet hoe zij hun angst overwinnen, mm-hmm. dat geeft moed om het zelf te doen.
Ja. Daarom werkt zo'n groepstherapie ook vaak goed met dit soort dingen.
Exact. Ja. Exact.
Dat je kan zien van, hey, diegene is ook bang, maar gaat toch door zijn of haar angst heen. En dat werkt ook beter dan iemand die helemaal niet bang is en gewoon de spin over in zijn nek laat lopen. En ja, dan denk je, ja, doei, jij bent niet bang.
Dat staat veel te ver af van je eigen leefwereld. Ja. Ja. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, als iemand anders bang is. Maar ook als iemand daar niet bang voor is, wat die heel goed kan doen, is mee blij zijn met elk klein stapje dat gezet wordt in het overwinnen van die angst. Want als je iemand anders daarover ziet blij worden, voel je jezelf ook blij en succesvol en vol zelfvertrouwen.
Ja, dus dat kan je dus doen als je iemand wil helpen in jouw omgeving om zijn of haar angsten te overwinnen.
Als het niet te ernstig is natuurlijk.
Precies, ja, dat is wel belangrijk om nog even te benadrukken. Wat kan je dan doen om te zorgen dat je niet weer terugvalt in die angst? Hè? Want dat gebeurt regelmatig, dat hoort er ook gewoon bij. Ik zei altijd in therapie, het is niet per se altijd een terugval. Het is meer een soort uitglijder en je staat gewoon weer op en je gaat weer verder. Wat helpt om te voorkomen dat je weer helemaal bang wordt?
Mm-hmm. Ja, dat zien we inderdaad wel gebeuren bij mensen. Hè? Dat er een soort setback in het Engels, of een terugstapje, dat je plotseling na zoveel tijd, dat kan na een paar maanden zijn, na een paar jaren, plots toch een spin of een slang ziet, terwijl je het niet verwacht had en dat je toch weer ervan opschrikt. En die schrikreactie kan dan weer die angst een beetje doen herleven. Inderdaad, als behandelaar kan je eigenlijk alleen maar blij zijn daarmee. Want dan kan je zeggen, hey, leuk, je kan weer oefenen. Mm-hmm. Je kan weer gaan ervaren dat je je angst weer kan overwinnen. Gebruik gewoon terug wat je hebt geleerd in therapie.
Ja, je bent niet helemaal terug bij af.
Nee, inderdaad.
Je weet veel meer.
En wat je vooral weet is dat terugschieten in vermijding zou een slecht idee zijn.
Ja.
Want dan gaan we wel terug naar af geraken op den duur. Dus vooral niet terugschieten in die vermijding en terug de stapjes herhalen. Hè. Wen aan de angst, laat die angst maar wat opkomen. En kijk eens van, hey, hoe dicht durf ik nu eigenlijk te gaan terug bij die spin of die slang bijvoorbeeld. En dan in stapjes weer kunnen ervaren dat die angst weer weggaat en dat je toch nog altijd kan.
Ja, je pakt het gewoon weer op.
Je pakt het weer op, inderdaad.
Waar je was gebleven.
Ja, ja.
Ja, we zijn toegekomen aan het allerlaatste gedeelte van deze aflevering. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars als het gaat om angst en fobieën?
Ja, wel, ik denk wat belangrijk is om mee te nemen en misschien te onthouden als zin, is dat we onze angsten niet letterlijk moeten nemen. Het is niet omdat je je bang voelt dat je ook letterlijk in gevaar bent.
Ons angstgevoel, heel belangrijk onderscheid.
Ja, ons angstgevoel kan opkomen en dan moet je dat onderzoeken. Moet je gaan nagaan, is de situatie echt gevaarlijk of niet? Dus niet zomaar ervan uitgaan dat als je bang bent, dat er sowieso gevaar dreigt. Dus neem je angsten niet letterlijk, maar neem ze wel ernstig. Want als je bang bent voor iets, betekent het dat het voor jou iets waardevol op het spel staat. Dus je moet je angsten ook niet weglachen of wegdrukken, maar ga ze onderzoeken.
We sluiten af met deze mooie woorden. Ik heb er zelf ook weer echt van genoten. Bram, hartelijk dank.
Wat heel fijn om te doen. Dankjewel.
In de exclusieve aflevering, speciaal gemaakt voor de leden van de Podcast Psycholoog Club, geven Bram en ik antwoord op de vraag hoe veiligheid en vrijheid juist kunnen leiden tot een verpletterend gevoel van angst. En op welke manier we daarmee kunnen leren leven. Ga daarvoor naar depodcastpsycholoogclub.nl en word lid. En als je dat nog niet hebt gedaan, volg ons dan op Spotify.